Hij nu de menigte zag, klom hij op de berg en nadat hij was gaan zitten, kwamen zijn discipelen naar hem toe. En hij opende zijn mond en leerde hen aldus: gelukkig de armen van geest, want van hen is het koninkrijk der hemelen. Gelukkig zij die treuren, want ze zullen vertroost worden. Gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven. Gelukkig zij die hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Gelukkig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid verkrijgen. Gelukkig de reinen van hart, want zij zullen God zien. Gelukkig de vredestichters, want zij zullen zonen van God worden genoemd. Gelukkig zij die worden vervolgd terwille van de gerechtigheid, want van hen is het koninkrijk der hemelen. Zover Gods woord. Het is nu al inmiddels, voor hen die het bijhouden, de vierde zondag voormiddag dat we tijd nemen om uitvoerig stil te staan bij die openingswoorden van de zogenaamde bergrede die we vinden in Matteüs hoofdstuk 5 tot en met vers 7. En die woorden zijn zo belangrijk voor ons allemaal, omdat de Heer Jezus, vooraleer hij die mensen die hem willen navolgen, gaat onderwijzen over de normen en waarden, over de levensstijl die zo kenmerkend is voor het Koninkrijk van God, hij eigenlijk allereerst duidelijk aangeeft wie nu deel hebben aan dat Koninkrijk. In die 8 zaligsprekingen schetst de Heer Jezus met name de algemene kenmerken, karakteristieken zou je kunnen zeggen, van allen die deel hebben aan het koninkrijk der hemelen. Dus het gaat er niet om 8 soorten van mensen die hier opgesomd worden, maar om 8 typische kenmerken waarin de onderdanen van het koninkrijk, de zonen en dochters van het koninkrijk, zich onderscheiden van alle overige mensen van deze wereld. Dat is wat we hierin mogen ontdekken. En dit is waarheid voor allen, ongeacht wat ze nu in de eerste eeuw tot geloof zijn gekomen, of in de 21ste eeuw, zoals wij allemaal, wat hun afkomst ook mogen zijn, tot welke kerk of denominatie ze ook mogen behoren, het geldt voor allen, is dit de waarheid. En niemand, zegt de Heer Jezus, zo leren we uit het gesprek met Nicodemus, niemand kan, zegt de Heer Jezus, het koninkrijk van God binnengaan, het leven ingaan, het eeuwig leven beërven zonder wederom geboren te worden. En wat de Heer Jezus wil onderwijzen en wat we zojuist gelezen hebben, is wat dat die typische kenmerken nu zijn van een waarachtig wederom geboren christen. Daarom is het zo belangrijk voor ons. En toen ik dat zo voor mezelf aan het neerpennen was, en ik moet dat altijd uitschrijven, ik vind dat belangrijk voor mezelf, toen moest ik eigenlijk terugdenken aan een hele tijd terug, dat we hier eens met elkaar samen waren met een aantal jonge christenen en er samen onder andere over nadachten wat dan nu de typische kenmerken zijn van een ware wederom geboren gelovige. Toen kwam voornamelijk op die avond heel sterk op de voorgrond dat iemand die waarachtig wederom geboren is, voornamelijk zonder besef heeft. En hoe belangrijk dat ook mag zijn, hebben we gezien in de afgelopen weken dat dit slechts één van die 4 kenmerken is die de mensen typeert die het koninkrijk van God zullen binnengaan. Maar daar hebben we over nagedacht in de afgelopen weken. De Heer Jezus zegt, je gaat het koninkrijk van God binnen als je arm van geest bent, als je treurt in de geest, hebben we gelezen, als je zachtmoedig bent en als je hongert en dorst naar gerechtigheid. Anders gezegd, in onze taal dan misschien, betekent dit dat iemand het koninkrijk van God binnengaat wanneer hij voor zichzelf beseft dat hij eigenlijk, zo hebben we toch overdacht, met lege handen voor God staat. Dat hij volledig op God aangewezen is om verlost te worden van dat grote probleem, dat veel groter is dan onszelf, wat ons allemaal in beginsel kenmerkt en wat de Bijbel eigenlijk zonde noemt. Het grote probleem achter al onze problemen in dit leven is wat de Bijbel zonde noemt. En dat is nu arm van geest zijn, dat te beseffen. En het treuren in de geest begint eigenlijk wanneer, ja, met elkaar gaan beseffen, en dat is een beetje toch wel een traumatische ervaring, dat zonde niet zomaar het overtreden is van regeltjes en wetten, maar dat zonde die innerlijke weerbarstige houding is die ons allemaal kenmerkt, om God niet de plaats te gunnen in ons leven die hem toekomt als onze maker, als onze schepper. Dat is wat dat zonde in beginsel is. Wij mensen nemen de plaats in die God alleen toekomt. We willen zelf God zijn. We willen zelf ons leven bepalen, baas in eigen leven zijn, onafhankelijk zijn. Dat is wat de Bijbel ons leert. Het is mijn leven. En ik doe ermee wat ik wil. En niemand moet mij zeggen wat ik moet doen en wat ik niet moet doen. Dat zal ik zelf wel bepalen en ik heb daar God helemaal niet voor nodig. Dat is wat in beginsel ons allemaal kenmerkt. En daarom is zonde dan ook in eerste instantie niet gericht tegen andere mensen of onszelf, maar allereerst gericht tegen God. En dat betekent het juist om zachtmoedig te zijn, dat je voor jezelf erkent. En ten aanzien van de Heere God beleidt, dat doordat je zo geleefd hebt, onafhankelijk van God, eigenlijk God bijzonder onrecht en bijzonder veel oneer hebt aangedaan. Door zo te leven, zoals je tot op dat moment geleefd hebt. Zachtmoedig iemand, zo hebben we overdag, komt in beginsel tot deze erkentenis. Maar samen met dat bewustzijn van die erkenning en belijdenis voor God, ontstaat er eigenlijk tegelijkertijd nu een verlangen om van harte Gods wil te doen. Om nu een levenslange zoektocht te beginnen, om zo te gaan leven, om te zoeken om te leven, dat jouw leven nu in overeenstemming komt met God. Dat is wat de Heer Jezus noemt, hongeren en dorsten naar gerechtigheid. Dus de eerste vier zaligsprekingen hebben we gezien, die tonen ons de weg hoe iemand het koninkrijk van God binnengaat. En de volgende vier, waar we vanmorgen zullen mee beginnen met daarop in te gaan, die tonen ons eigenlijk die totale verandering die tot stand komt wanneer de Heer Jezus zijn koninklijke heerschappij in ons zijn werk begint te doen. Wanneer we in de Heer Jezus Christus in die nieuwe relatie met God komen te staan, dan wordt ons leven daardoor totaal veranderd. En dat geeft de volgende kenmerken, zegt de Heer Jezus. Zij die deel hebben aan het leven en het koninkrijk binnengaan, zijn mensen, zegt de Heer Jezus, die barmhartigheid betonen. Barmhartigheid betonen, zoals we gaan zien vanmorgen, vanuit de barmhartigheid die God hen betoond geeft. Het zijn mensen, zegt de Heer Jezus, die rein van hart willen zijn, die oprecht willen zijn, die met zuivere motieven in alle eenvoud door het leven wensen te gaan. Het zijn mensen die als vredestichters verlangen om mensen met God te verzoenen en om mensen dichter bij elkaar te brengen. Het zijn mensen, zegt de Heer Jezus, die tegenstand en vervolging trotseren, omdat het verlangen om een leven te leiden in overeenstemming met God zo groot is. Ze zijn zo vastberaden dat ze bereid zijn, zegt de Heer Jezus, om tegenstand en vervolging te trotseren. Dat is wat we in de komende tijd met elkaar zullen zien. Maar wat betekent het nu om barmhartig te zijn? Daar wil ik vanmorgen met jullie bij stilstaan. Wat is eigenlijk barmhartigheid? We hebben gelezen in vers 7, gelukkig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid verkrijgen. Nu, als je die zaligsprekingen zo op zichzelf leest, los van die overige zaligsprekingen, dan lijkt het erop alsof de enige manier om barmhartigheid van God te verkrijgen erin bestaat, zelf eerst barmhartig te zijn voor anderen. Als je dat zo voor jezelf leest, dan zou dat betekenen dat Gods barmhartigheid eigenlijk voorwaardelijk is. En de voorwaarde voor Gods barmhartigheid is de barmhartigheid die wij betonen. Zo lijkt het als je dit heel vluchtig, geïsoleerd leest van de rest van deze zaligsprekingen. En de Heer Jezus zegt eigenlijk iets gelijkaardigs, een stukje verder in Matteüs hoofdstuk 6, vers 14 en vers 15. Dat wil ik even snel met u lezen. Daar geeft de Heer Jezus het over vergeving. En die twee zijn heel nauw met elkaar verbonden. Vergeving, barmhartigheid bewijzen is als eerste vergeving schenken. Daar gaan we dieper op ingaan. Dan zegt de Heer Jezus, want als u de mensen hun overtredingen vergeeft, zal uw hemelse Vader ook u vergeven. Als de mensen hun overtredingen echt, als u de mensen, excuseer, hun overtredingen echter niet vergeeft, zal ook uw Vader uw overtredingen niet vergeven. In andere woorden, is het zoals we menen te lezen dat onze barmhartigheid, onze vergevingsgezindheid, de voorwaarde is om Gods barmhartigheid, om Gods vergeving te ontvangen. Is Gods barmhartigheid voorwaardelijk? Is het dat wat de Heer Jezus ons wil onderwijzen? Ik denk wie dat zo begrijpt, die gaat eigenlijk een beetje voorbij, niet alleen aan de samenhang, waar ik het bewust heb uitgenomen, maar die mist ook, denk ik, de essentie van wat barmhartigheid naar Gods gedachten nu betekent. Nu, als je wat beter vertrouwd bent met de Bijbel, dan weet je dat barmhartigheid en genade betonen uitdrukkingen zijn die eigenlijk samen gebruikt worden of vaak in verband met elkaar in de schrift voorkomen. Maar heel soms worden ze ook apart gebruikt en dan is er wel heel duidelijk een verschil in klemtoon. Als de Bijbel ons spreekt over genade betonen, dan is genade betonen die liefdevolle respons ten aanzien van mensen die het eigenlijk niet verdienen om genade, om goedheid te ontvangen. Wie ze zijn in zichzelf, verdient die genade niet. Dat is waar de klemtoon op ligt bij genade betonen. Het is eigenlijk Gods onverdiende goedheid. Maar wanneer de Bijbel spreekt over barmhartigheid op zich, dan is het onderscheid hier in dat barmhartigheid eigenlijk die liefdevolle respons is die opgewekt wordt door de ellendige, hulpeloze toestand van de persoon in kwestie aan wie die liefde betoond zal worden. Dus bij genade ligt eigenlijk de klemtoon bij de onwaardigheid van de persoon, terwijl bij barmhartigheid de ellende en de hulpeloosheid van de persoon in kwestie die barmhartigheid, die liefde eigenlijk opwekt. Dat is wat de Bijbel ons leert, dat vormt de aanleiding. Dus de Heer Jezus zegt in deze zaligspreking dat zij die het koninkrijk binnengaan gekenmerkt zijn door barmhartigheid. Nu, dat betekent in beginsel dat ware wederom geboren gelovigen, in beginsel mensen zijn die gekenmerkt zijn door een medeleven, een zachtaardige houding ten aanzien van hen die ellendig en die hulpeloos is. In de meest ruime zin van het woord. Als wij geen barmhartigheid betonen, zegt de Heer Jezus, dan zullen wij geen barmhartigheid verkrijgen. Nu, als we daar even dieper op ingaan met elkaar, dan blijkt eigenlijk een beetje de logica daarvan, want hoe zou iemand die geen barmhartigheid betoont, barmhartigheid kunnen verkrijgen? De Heer Jezus maakt dit ons duidelijk aan de hand van een gelijkenis. En die gelijkenissen zijn altijd bijzondere illustraties waarin dat de Heer Jezus om deze principes wil leren. En een gelijkenis die dat heel mooi, volgens mij toch, illustreert, vinden we in Lucas hoofdstuk 18, vers 8 tot en met vers 14. Ik denk dat iedereen ook die gelijkenis kent. Het is de gelijkenis van de fariseer en de tollenaar. Maar ik wil ze toch graag voorlezen. Lucas 18, vers 8 tot 14. Hij nu zei ook tot sommigen die van zichzelf vertrouwden dat zij rechtvaardig waren, en de overigen verachten deze gelijkenis. Twee mensen gingen op naar de tempel om te bidden. De een een fariseer en de ander een tollenaar. En de fariseer die ging daar staan en bad bij zichzelf: O God, ik dank u dat ik niet ben zoals de overige mensen, rovers, onrechtvaardigen, overspelers, of ook als deze tollenaar. Ik vast tweemaal in de week, ik geef tienden van al mijn inkomsten. De tollenaar echter bleef op een afstand staan. Hij wilde zijn ogen niet opheffen naar de hemel, maar sloeg zich op de borst en zei: O God, wees mij de zondaar genadig. Wat we vinden is dat deze tollenaar zich onbarmhartig opstelt ten aanzien van die tollenaar en al die andere mensen waar hij zo op neerkijkt en hen omschrijft als rovers, onrechtvaardigen, overspelers. Hij ziet op deze mensen neer en is onbarmhartig ten aanzien van hen. Waarom is hij zo onbarmhartig? Omdat hij zelf van zichzelf meent geen barmhartigheid nodig te hebben. Dat is de reden. Hij ziet zichzelf niet als iemand zoals die tollenaar die voor zichzelf beseft dat hij ellendig en hulpeloos is. Dus als je zelf niet beseft dat je ellendig en hulpeloos bent, Dan vloeit daaruit voort dat je ook ten aanzien van andere ellendige en hulpeloze mensen onbarmhartig bent. Hoe zou God dan iemand die van zichzelf niet beseft onbarmhartig en hulpeloos te zijn, hoe zou God zo iemand kunnen barmhartig zijn? Dat spreekt voor zichzelf. Dat is wat de Heer Jezus ons hier duidelijk leert, terwijl dat wij mogen zien bij deze tollenaar eigenlijk deze vier kenmerken die we terugvinden in de vier gelijkenissen die we reeds overdacht hebben met elkaar. Want deze man blijft op een afstand staan. Hij beschouwt zich onwaardig om te naderen in de tegenwoordigheid van God, want hij beseft dat hij met lege handen staat. Is dat niet wat de arm van geest zijn is? En we zien heel nadrukkelijk dat deze man zich op de borst slaat en erkent voor zichzelf zijn zondige toestand. Met andere woorden, is dat niet wat treuren in de geest betekent? De toestand voor jezelf erkennen, jezelf op de borst slaan, het beseffen dat je schuldig staat voor God. En we zien bij deze man dat hij beleidt voor het aangezicht van God, dat hij verzoening nodig heeft. Onze vertalingen zeggen, o God, wees mij een zondaar genadig. Maar eigenlijk staat er in de grondtekst, o God, doe verzoening over mij. Dat is wat er staat in de grondtekst. Is dit niet wat het betekent om zachtmoedig te zijn? En we vinden dat deze man hier zoekt om te naderen tot God. Waarom zoekt hij te naderen tot God? Omdat hij hongert en dorst naar gerechtigheid. Omdat hij zoekt om zijn leven in overeenstemming met God te brengen. Dat is de reden waarom dat hij zoekt in Gods tegenwoordigheid te komen. Dus met andere woorden, om barmhartigheid te kunnen betonen aan anderen, moeten wij mensen worden als deze tollenaar. Deze tollenaar beseft van zichzelf dat hij ellendig, dat hij arm is, dat hij hulpeloos is. En dat is alleen de juiste hoedanigheid, waar je in moet terechtkomen, om het zo te zeggen, om anderen die ook ellendig en hulpeloos zijn, barmhartigheid te kunnen betonen. Dat is wat de Heer Jezus ons hier leert. Nu, waarom horen christenen eigenlijk barmhartig te zijn? Dat is het volgende wat ik even wil bij stilstaan. Want het is niet zo dat we enkel als wederom geboren christenen beseffen dat we ellendig zijn en hulpeloos zijn, maar wie dat tot de Heer Jezus komt, en nu in de Heer Jezus Christus, dat nieuwe leven ontvangt, die bevindt zich vanaf dat moment eigenlijk op een middelpunt in zijn leven. Want enerzijds, als hij voor zichzelf beseft, is hij bereidwillig om te vergeven, anderen te vergeven, omdat hij zelf vergeving ontvangen heeft. Dat is één kant van de zaak. Dat is wat Paulus ook zegt in Efeze 4 vers 32, maar weest jegens elkaar goedertieren, welgezind, elkaar vergevend, zoals ook God in Christus u vergeven heeft. Een christen is barmhartig en betoont vergeving, omdat hij beseft voor zichzelf ook vergeving ontvangen te hebben. Nu al, in de Heer Jezus Christus. Maar je bevindt zich op een middelpunt, daar stopt het niet mee. Want tegelijkertijd beseft die christen ook, als het goed is, dat hij voor morgen ook vergeving nodig heeft. En voor overmorgen. En al die tijd die nog voor hem ligt. Dus hij heeft niet alleen vergeving ontvangen voor wat reeds is gebeurd in zijn leven, maar hij beseft ook tegelijkertijd vergeving nodig te hebben voor de komende dagen. En dat is de enige ware grondslag waarom christenen horen barmhartigheid te betonen. Dat zijn de redenen, zegt de Heer Jezus, waarom een discipel van mij van nature gekenmerkt is door barmhartigheid. Omdat hij voor zichzelf beseft dat hij vergeving ontvangen heeft. Barmhartigheid is betoond van God om alles wat hij al reeds achter zich heeft liggen, maar dat hij het ook nodig heeft voor de dag van morgen en al de dagen tot op de dag dat zijn leven hier eindigt. En ik geloof dat de Heer Jezus ook dat heel bijzonder illustreert in een andere gelijkenis die ik met u toch wil doornemen in Matteüs hoofdstuk 18. Ware christenen betonen barmhartigheid, dat is van nature hun geaardheid, hun kenmerk, omdat ze zelf barmhartigheid bewezen zijn. Dat is de enige grondslag waarom wij barmhartigheid dienen te betonen. En dat kenmerkend dient te zijn voor ons als christenen. De Jezus vertaalt een gelijkenis tegen Petrus aan de hand van een vraag in Matteüs 18, vers 21 tot 35. Toen kwam Petrus bij hem en zei tot hem: Heer, hoe vaak zal mijn broeder tegen mij zondigen en ik hem vergeven? Ja, dat kan soms frustrerend overkomen. Ik denk dat we er allemaal kunnen van meepraten. Tot 7 maal, en dan denkt Petrus al heel ruimhartig te zijn, Jezus zei tot hem: ik zeg je niet tot 7 maal, maar tot 70 maal 7. Daarom is het koninkrijk der hemelen gelijk geworden aan een koning die met zijn slaven afrekening wilde houden. Toen hij nu begon af te rekenen, werd er één bij hem gebracht die 10.000 talenten schuldig was. Daar hij echter niets had om te betalen, lege handen, beval zijn heer hem te verkopen met zijn vrouw en zijn kinderen en alles wat hij had, en dat er betaald moest worden. De slaaf dan viel smekend voor hem neer en zei: Heer, heb geduld met mij en ik zal u alles betalen. De heer van die slaaf nu werd met ontferming bewogen, liet hem vrij en schold hem de lening kwijt. Toen die slaaf echter naar buiten hing, vond hij een van zijn medeslaven die hem 100 denaren schuldig was. En hij pakte hem beet, greep hem bij de keel en zei: betaal wat je schuldig bent. Zijn medeslaaf dan viel neer en smeekte hem aldus: heb geduld met mij en ik zal je betalen. Hij wilde echter niet, maar ging weg en wierp hem in de gevangenis, totdat hij zou betalen wat hij schuldig was. Toen zijn medeslaven dan zagen wat er was gebeurd, werden zij zeer bedroefd, en ze gingen hun heer alles wat er gebeurd was uiteenzetten. Toen riep zijn heer hem bij zich en zei tot hem: boze slaaf, de hele schuld heb ik je kwijtgescholden, daar je mij gesmeekt hebt. Had ook jij je niet moeten erbarmen over je medeslaaf, zoals ook ik mij over jou erbarmd heb? En zijn heer werd toornig en leverde hem over aan de folteraars, totdat hij alles zou betalen wat hij hem schuldig was. Zo zal ook mijn hemelse vader u doen, als u niet ieder zijn broeder van harte vergeeft. Perfecte illustraties die de Heer Jezus geeft. Barmhartigheid betonen is allereerst vergevingsgezind zijn. Het is veel ruimer dan dat, maar het is allereerst dit. Daarin komt het als eerste tot uiting. En ik geloof dat deze gelijkenis ons toont waarom dat barmhartigheid eigenlijk zo moeilijk is. Want het is niet simpel. Het is moeilijk. Laten we eerlijk dat ook toegeven aan elkaar. En de Heer Jezus laat ons dat ook zien, dat barmhartigheid betonen niet goedkoop is, maar kost. Baar. Want er hangt namelijk een prijskaartje aan. Als de Heer Jezus spreekt over vergeving schenken, dan drukt hij dat uit in financiële termen, om het met een moeilijk woord te zeggen. Met andere woorden, Jezus vergelijkt zonde met een financiële openstaande schuld. Dat is wat we hier zien in deze gelijkenis. En een openstaande schuld, die kan nooit vanzelf en rook opgaan, zomaar verdwijnen. Een financiële schuld, die moet altijd bekostigd worden. Altijd moet die vereffend worden. Ofwel door de schuldenaar, ofwel door de schuldeiser. Ofwel is het de schuldenaar die zijn schulden betaalt, ofwel is het de schuldeiser die kwijtscheldt, en dan automatisch eigenlijk de schuld volledig voor eigen rekening neemt. Maar in rook opgaan kan hij nooit niet, er moet betaald worden. Dat komt zo scherp naar voren ook in deze gelijkenis. En ik denk dat dat heel duidelijk te begrijpen is. Als ik kijk bij Heidi op bezoek gaat, en ze heeft daar een mooie staande lamp, en ik, met mijn gedrag kom daar binnen en ik neem daar een zwaai, en die staande lamp gaat tegen de grond, en die lamp ligt aan dingelen. En hij zegt: Jos, dat is niet zo erg, het was een ongelukske. Dan beslist ze om die schuld die ik gecreëerd heb door die lamp te vernietigen, op zich te nemen. Ofwel betaal ik, vergoed ik die lamp terug aan Heidi, ofwel zegt ze van: het is goed, het is niet erg, en neemt zij de schuld op zich. Maar altijd moet er iemand betalen. En dat is wat de Heer Jezus ons hier nadrukkelijk leert. Altijd moet er iemand voor opdraaien. Met andere woorden, iemand barmhartig zijn en verheven, dat betekent volgens de Heer Jezus dat die persoon die de schuld heeft geleden, de beslissing neemt om die kostprijs, hoe hoog dat die ook is, om die volledig voor eigen rekening te nemen en niet toerekent aan de persoon die het in feite verschuldigd is. Dat gaat ver, hè? Verheven is kostbaar. Er hangt een prijskaartje aan, vandaar dat het zo moeilijk is. En dat brengt me bij de vraag van, hoe kunnen we dan barmhartiger mensen worden dan we nu zijn? Ik denk dat voor iedereen, iedereen die de Heer Jezus kent, het duidelijk is dat we horen barmhartig te zijn. Maar we zijn er nog niet zo ver in gevorderd. Ik toch niet. Ik ga niet oordelen voor een ander. Maar hoe kunnen we daarin groeien met elkaar? Wel, ik denk dat die gelijkenis ons tegelijkertijd ook de ogen opent voor het feit dat barmhartigheid betonen, vergevingsschenken ook voor God niet kosteloos en geen eenvoudige zaak is. We gaan dat misschien een beetje gemakkelijk over, maar voor de Heere God is dat ook niet zo eenvoudig, maar heel kostbaar. En ik wil daar eigenlijk een moment bij stilstaan, want ik wil over geen andere zaligsprekingen het hebben vanmorgen dan deze. Ik wil er eigenlijk een moment bij stilstaan voordat we met elkaar weer avondmaal gaan vieren. Want ik denk dat het belangrijk is om dat meer te gaan beseffen met elkaar. Ik durf eigenlijk vanmorgen te stellen, in alle respect en ontzag voor de Heere God, durf ik eigenlijk te stellen dat het grootste probleem, ja het probleem, wat de Heere God ooit is voorkomen te staan, onze vergeving is. Er is geen enkele andere uitdaging waar God is ooit voorkomen te staan, dan u en ik vergeving te schenken. Dat klinkt misschien bout als ik dat zo zeg, maar je moet er maar eens een moment over nadenken. Want als de Heere God wou dat er licht was, wat deed hij dan? Hij zei, er is licht. Toen de Heere God een wereld wilde creëren, met een prachtige fauna en flora, met mensen, naar zijn beeld en gelijkenis, wat deed hij dan? Hij zei, er is en het gebeurde. Maar wanneer de Heere God u en mij voor zijn aangezicht wou zien staan, als vergeven zondaars, dan vinden we niet in het woord van God dat gij zei, en er zij vergeving. Maar zo simpel ligt dat nu eenmaal niet. Zie je welke geweldige uitdaging dat ook is voor God. En daarom vergelijkt de Heer Jezus met een openstaande financiële schuld. Er moet namelijk betaald worden. En God kon niet anders, met alle respect gesproken, dan wilde hij mensen vergeving schenken om daardoor voor zelf die ongelooflijk hoge prijs te betalen. Door in de hoedanigheid van zijn zoon te komen naar deze aarde, naar het kruis te gaan en te sterven in onze plaats, zodanig dat die schuld betaald zou worden. En dat is een immens hoge prijs waar we met elkaar echt moeten over nadenken. Want wat was die hoge prijs uiteindelijk voor de Heer Jezus? Kijk, toen de Heer Jezus naar het kruis ging, was het dieptepunt, of het hoogtepunt van het kruis, zo het ook noemen wel, het moment waarop de Heer Jezus aan de lijve ondervond wat het betekende om in onze plaats vergelding te ontvangen. En dat hoogtepunt komt er als hij roept, mijn God, waarom heb je mij verlaten. Wilde de Heere God ons vergeving schenken en ons rechtvaardigen, want die twee horen bij elkaar. Wilde de Heere God de gerechtigheid van de Heer Jezus, zijn volkomen en perfecte leven aan u en mij toerekenen, dan moest er eerst betaald worden op het kruis van Golgotha. En er kon alleen betaald worden doordat de Heere God zijn aangezicht afwenden van de Heer Jezus Christus. En er daar een band was die moest doorgeknipt worden. Dat is de prijs die moest betaald worden. Ik denk dat het heel belangrijk is om daarbij stil te staan. welke hoge prijs het is dat de Heer Jezus moest betalen. Want die prijs is zo kostbaar, omdat het lijden van de Heer Jezus Christus zo verregaand is. Kijk, als er iemand van jullie naar de dienst naar mij toe komt en zegt van, ik haat jou en ik wil je nooit meer zien, dan is dat erg. Maar als een van mijn kinderen naar mij toe komt straks en zegt van, ik haat jou en ik wil jou nooit meer zien, is dat nog erger. Maar het ergste zou zijn voor mij, moest mijn vrouw naar mij toe komen en zeggen van, ik haat jou en ik wil jou nooit meer zien. Hoe intenser dat de band is, hoe hechter dat de relatie is, hoe vreugdevoller en hoe liefdevoller, hoe harder het is wanneer die band doorgeknipt wordt. En ik heb het niet meegemaakt tot op heden. Maar voor ons mensen kan zo'n intense, liefdevolle band 20, 30, 40, 50, 60 jaar, misschien 65, misschien 70 jaar duren. En wanneer die band dan verbroken wordt, dan is dat een zeer dramatische ervaring. Maar dat valt volledig in het niets weg, broeders en zusters, als je bedenkt wat de Heer Jezus overkomen is. Wat de Heer Jezus heeft doorgemaakt. Maar Gods woord leert ons heel nadrukkelijk dat de Zoon van alle eeuwigheid in de schoot van de Vader was. Van alle eeuwigheid. En toen de Heer Jezus naar het kruis ging om die vergeving tot stand te brengen, dan kon het niet anders dan dat God, Jezus Christus, de rug toekeerde. Dus begrijp je hoe verregaand het is, hoe ver de Heer Jezus moest gaan om die prijs te betalen. Maar ik wil ook een moment stilstaan bij niet alleen hoe verregaand het is, maar ook hoe intens het lijden wel van de Heer Jezus was. Het zijn de evangelieën die ons vertellen dat de Heer Jezus, toen dat hij in de Hof Gethsemane daar zag wat hem zou overkomen, dat hij bloed begon te zweten. Toen de Heer Jezus heel duidelijk zag wat er hem te wachten stond, begon hij bloed te zweten. Hij kwam met name onder zo'n geweldige innerlijke druk te staan. Er was zo'n innerlijke worsteling gaande op dat moment, dat de Heer Jezus, wel, dat is een gekend verschijnsel, de bloedvaten onder zijn huid openbarsten en het bloed eigenlijk door zijn haarvaten naar buiten stroomde. Alleen al maar door te zien wat hem zou overkomen. Alleen al maar door te zien. Wat moet het dan zijn als de eeuwige Zoon van God werkelijk dat heeft doorgemaakt op het kruis van Golgotha? Daar is al een moment over nagedacht. Alleen al bij het zien brak het bloed als zweet hem uit. En dan stond er een verschrikkelijke worsteling, een innerlijke strijd, een innerlijke worsteling, die wij niet kunnen doorgronden. Maar laten we ook een moment bedenken dat de Heer Jezus dit alles deed uit vrije wil. Kijk, toen dat de Heer Jezus in Gethsemane daar in die duisternis, want het was nacht, in die hof verkeerde en de discipelen in slaap gevallen waren, want dat duurde nog niet al te lang, en er nog geen soldaten mijlenver te bespeuren waren, had de Heer Jezus eigenlijk de gelegenheid, als je erover nadenkt, om op dat moment weg te lopen. En dat verschrikkelijke wat hem de wachten stond de rug toe te keren. Hij had die gelegenheid. Hij kon het doen. En wie zou het hem ooit kwalijk kunnen nemen dat hij dit zou doen? Want wat gebeurde er? Op dat moment dat de Heer Jezus oog in oog komt te staan, met die verschrikking die hem te wachten staat, dan zie je hem in die strijd. En dan is er die beker die hem voor ogen geschilderd wordt, die gigantische beker die hij zal moeten drinken. Die beker waarin de Vader eigenlijk tot de Heer Jezus komt en zegt, Zoon, dit is wat jou zal overkomen. Proef het, smaak het, dat is het lijden dat jouw deel zal zijn als je mij gehoorzaam bent. Als je gaat naar het kruis, wil je gaan? Dat is wat er gebeurt in Gethsemane. En de Heer Jezus kon met recht en reden eigenlijk geantwoord hebben. Waarom moet ik, die zo oneindig hoog verheven ben, boven de engelen. Waarom moet ik in Gods naam mezelf geven voor mensen zoals deze? Waarom moet ik dat doen? Waarom moet ik naar het kruis van Golgotha gaan? Waarom moet ik die glorie, waarom moet ik die heerlijkheid en die nabijheid en die intimiteit die ik met u geniet, waarom moet ik die opgeven voor mensen die nog niet eens in staat zijn om een half uur hier bij mij te zijn en te bidden in mijn moeite en in mijn verdriet? Laat staan, elke dag een half uur gaan bidden voor de rest van mijn leven. Waarom zou ik dit in Gods naam moeten opbrengen? Had de Grijze niet recht om dat te zeggen, broeders en zusters? Maar wat vinden we? Dat de Heer Jezus heel nadrukkelijk zegt: ja, Vader, ik zal gaan, terwille van u en terwille van hen. Er is al een moment over nagedacht. Toen de eerste Adam van de Heere God in de hof werd geplaatst, zei de Heere God: gehoorzaam mij en je zult leven. En wat deed Adam? Hij gehoorzaamde niet. Maar toen de laatste Adam en de hof Gethsemane kwam, zei de Heere God: gehoorzaam mij en ik zal u tot stof verbrijzelen. En wat zei de laatste Adam? Ik zal aan. Dat is de liefde die wij allemaal nodig hebben. Dat is de barmhartigheid die ons bewezen is. Dat is de prijs die voor ons allemaal is betaald. En ik denk dat er maar één manier is, broeders en zusters, om te groeien en barmhartiger te worden, als we gaan beseffen en meer gaan beseffen wat het betekent om Gods barmhartigheid te genieten. En hoe oneindig hoog die prijs is. Die voor ons allemaal is uiteindelijk betaald. Ik denk dat een van de redenen, en ik wil daarmee eindigen ook, een van de redenen waarom dat we zo weinig barmhartigheid betonen, erin gelegen is in het feit dat we allemaal zo ingenomen en zo opgeslorpt zijn door onze eigen problemen. Door die kleine bekertjes die ons voor de aandacht zijn en die ons verblinden en zo overweldigen, zodanig dat we niet meer zien die grote beker die de Heer Jezus voor ons geledigd heeft. We zien alleen maar onze kleine bekertjes, maar we gaan voorbij aan die immense beker die de Heer Jezus voor ons allemaal heeft gedronken. En het is alleen maar als we dat weer duidelijker gaan zien en vanuit het overweldigd zijn van die barmhartigheid die tot ons gekomen is en die hoge prijs die de Heer Jezus voor ons heeft betaald, dat we kunnen opnieuw gaan relativeren die kleine bekertjes die wij moeten drinken. Waarom maken we ons daar zoveel zorgen over? Als we oog in oog komen te staan met de Heer Jezus, die de Vader durft te vertrouwen, wanneer Hij op zo'n moment voor zo'n gigantische uitdaging staat, gaat Hij ons voor en vertrouwt Hij de Vader, zegt Hij: ja, Vader, ik zal gaan. Als dan de eeuwige Zoon van God met zo'n gigantische verschrikking voor ogen de Vader vertrouwt, hoe zouden wij dan de Vader niet kunnen vertrouwen voor die kleine bekertjes? Ik denk dat dat hetgene is, broeder en zuster, dat alleen kan losmaken en bevrijden uit dat kleine bekrompen wereldje waar we allemaal zo gemakkelijk in verzeild geraken en zo bezig zijn met onszelf, onze bekertjes, ons lijden en niet meer zien op die gigantische beker die de Heer Jezus voor ons heeft gedronken. Als we dat duidelijker gaan zien en gaan zien welke erbarming, welke ontferming, welke barmhartigheid ons betoond is, dan geloof ik dat we ook gaan groeien met elkaar en het barmhartiger zijn naar elkaar toe. En dat is wat de Heer Jezus, dat is wat onze God en Vader in onze leven zoekt. Want dat is de ware aard van alle discipelen. Ik denk dat dat belangrijk is om dat stil bij te worden.